Gemeente, wij openen vanmiddag het woord van God in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes. We lezen daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 32 tot en met 57. Johannes 11, vers 32 tot en met 57. En vanuit Johannes 11 spreekt de Heere vanmiddag als volgt tot ons. Maria dan, als zij kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo waren mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeide: Waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden dan tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: Kon hij, die de ogen des blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan, wederom in zichzelf een zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf. En het was een spelonk, en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: Neem de steen weg. Martha, de zuster des gestorvenen, zeide tot hem: Heere, hij riekte nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: Heb ik u niet gezegd, dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om de schare wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met een grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: Ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hem gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën vergaderden de raad en zeiden: Wat zullen wij doen? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem alzo laten geworden, zij zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en wegnemen, beide onze plaats en volk. En een uit hen, namelijk Caiaphas, die deszelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het voor ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het hele volk niet verloren ga. En dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priesters deszelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Van dien dag af raadslaagden zij tezamen dat zij hem doden zouden. Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Ephraim, en verkeerde aldaar met zijn discipelen. En het Pascha der Joden was nabij en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkander, staande in de tempel, wat dunkt u? Dunkt u dat hij niet komen zal tot het feest? De overpriesters nu en de fariseeën hadden een gebod gegeven dat, zo iemand wist waar hij was, hij het zou te kennen geven, opdat zij hem mochten vangen. Tot zover onze schriftlezing. Na de preek zingen wij zonder nadere aankondiging van Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Psalm 145 vers 6, de Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En wat er verder volgt in het zesde vers van Psalm 145 in antwoord op de preek. Gemeente, jongens en meisjes, de evangelist Johannes vraagt vanmiddag onze aandacht voor een bijzondere ontmoeting. In het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, lazen wij over de ontmoeting tussen de hemel en de hel. Een ontmoeting, een vergadering met maar één gesprekspunt. Jezus van Nazareth. Hoe is het eigenlijk zo tot deze ontmoeting gekomen? Onze schriftlezing geeft daarover meer duidelijkheid. We zijn begonnen met lezen dat de Heer Jezus Maria ontmoet. De Heer Jezus had het bericht ontvangen, Lazarus is ziek. En samen met zijn discipelen was hij naar Betanië vertrokken. Onderweg had hij een onderwijs gegeven dat Lazarus reeds gestorven was. Voorafgaand aan onze schriftlezing kunnen we lezen over de ontmoeting tussen Jezus en Martha. En onze schriftlezing begint met de ontmoeting tussen Jezus en Maria. Twee vrouwen, twee zussen die allebei onderwijs krijgen van de Heer Jezus. En in gedachten zien we de Heer Jezus met Maria en al die omstanders naar het graf gaan. We lazen die kortste tekst uit de Bijbel. Jezus weende. In die tekst zien we hoe Jezus waarlijk mens werd. Daar bij dat graf van Lazarus. De Heer Jezus die intens verdrietig was. Het was zelfs de omstanders opgevallen. Zie hoe lief hij hem had. We hebben met elkaar gelezen hoe de Heer Jezus die opdracht geeft om dat graf te openen. En hoe hij Lazarus uit de dood opwekt met die machtige woorden, Lazarus, kom uit. Die omstanders die erbij stonden, die zeiden, ja, was Jezus hier maar geweest? Van dat Jezus wonderen kon doen, dat wisten ze. Dat hadden ze gezien. En ze zeggen het ook, kon hij die de blinden ogen kon openen, had hij er niet voor kunnen zorgen dat deze man niet gestorven waren? We voelen de twijfel in de woorden, ja, een wonderdoener, dat was Jezus zeker. Maar iemand uit de dood opwekken? Nee, dat geloofden ze niet. En dan die woorden, Lazarus, kom uit. En ze hadden het gezien. Hoe Lazarus uit het graf gekomen was. En de Joden alles overziende waren tot de conclusie gekomen. Deze Jezus is het waard om te volgen. Want velen geloofden in hem. En dan gelijk die tegenstelling bij Johannes. Maar sommigen gingen naar de fariseeën. Vertellen wat er gebeurd was. En die reactie van die fariseeën was zo heel anders geweest. In allerijl moest de Joodse raad bij elkaar komen. Want de opwekking van Lazarus was voor hen het ultieme bewijs. Deze Jezus, deze mens, moest gedood worden. En wel zo snel mogelijk. Met het opwekken uit de dood van Lazarus had de Heer Jezus zijn eigen doodsvonnis ondertekend. Het besluit stond vast. En met de hulp van de Heere staan we vanmiddag stil bij het gedeelte waarin we lezen over het besluit van de Joodse Raad en specifiek de woorden van Caiaphas. De tekstwoorden voor vanmiddag zijn de versen 49 tot en met 52. We zullen ze nogmaals met elkaar lezen. Jesaja 49, en één uit hen, namelijk Caiaphas, die deszelfde jaars hoge priester was, zeide tot hen, gij verstaat niets. En gij overlegt niet dat het voor ons nut is dat één mens sterve voor het volk en het gehele volk niet verloren ga. En dit zei hij niet uit zichzelf, maar zijnde hoge priester deszelfde jaars, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar opdat hij ook de kinderen Gods die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Als thema schrijven wij onder deze woorden: één mens sterven voor het volk. Eén mens sterven voor het volk. In de eerste plaats letten we op de haat van de wereld. En in de tweede plaats op de liefde van God. Eén mens sterven voor het volk. De haat van de wereld en de liefde van God. Gemeente, zo treffen wij vanmiddag in gedachten die Joodse raad aan. De fariseeën, gehoord hebbende wat Jezus had gedaan bij het graf van Lazarus, zijn er de aanleiding voor geweest dat die Joodse raad in allerijl bij elkaar geroepen werd. Eén agendapunt slechts. Deze mens. Deze Jezus van Nazareth. Lang hebben ze het aangezien wat hij deed. Al de wonderen die hij deed. Het evangelie van Johannes staat er voorafgaand aan deze hoofdstukken vol van. En elke keer waren er meer mensen geweest die zich hadden gevoegd bij deze Jezus. En nu, tijdens deze vergadering, stellen ze de vraag: wat zullen wij doen? En met die vraag stellen ze eigenlijk zichzelf onder kritiek. Jezus deed vele wonderen, vele tekenen. En de schare discipelen bij Jezus werd dag aan dag groter en groter. Ja, wat doen wij eigenlijk? Wij zitten hier maar. En we praten maar wat. En we vergaderen maar. En ondertussen verdwijnt onze aanhang als sneeuw voor de zon. Zeker. Ze hadden van de Romeinen het gezag gekregen om het volk te besturen. In zekere zin waren ze autonoom. Zij, Joodse raad met een hoge priester aan het hoofd, zij mochten leiding geven. Ja, deden ze het eigenlijk wel. Wat zijn we eigenlijk aan het doen, mannen? Want deze mens doet vele tekenen. De fariseeën hadden het gezien en al die anderen van de raad ook. Elke dag kwamen er meer discipelen. Wat bleef er eigenlijk over van hun volgelingen? Werden het er niet steeds minder? Zeker, ze waren er. Mensen die gelijk na een wonder naar de fariseeën kwamen en vertelden wat Jezus precies gedaan had. Maar het werden er wel steeds minder. En zo stellen ze met deze vraag hun eigen handelen onder kritiek. Joodse raad, de tijd van praten is voorbij. Er moet nu wat gebeuren. Dit gaat zo niet langer. Wat zullen wij doen? Jongens en meisjes, dat is geen onbekende vraag. Je komt in de Bijbel vaker tegen die vraag stellen: wat zullen wij doen? Natuurlijk denk je dan aan de stokbewaarder. Paulus en Silas die tijdens een zendingsreis gevangen waren gezet. En midden in de nacht psalmen zaten te zingen. En een aardbeving kwam en de deuren gingen open en de stokbewaarder ziet het en hij wil zichzelf doden. Paulus houdt hem tegen: maakt u zich geen zorgen, stokbewaarder, wij zijn allemaal hier. En nadat de stokbewaarder om licht gevraagd heeft, valt hij bevend aan de voeten van Paulus. Mannen, broeders, Wat zullen wij doen, opdat ik zalig word? Jongens en meisjes, vraagt de Joodse raad zich dat ook af. Wat zullen wij doen, opdat wij zalig worden? De Joodse raad zit er helemaal niet op te wachten. Wat zullen wij doen, want deze mens doet vele tekenen. De afkeer druppelt uit de woorden. Deze mens doet vele tekenen. De Joodse raad erkent dus dat hij tekenen doet. En de Joodse raad kende het Oude Testament. Als rechtgeaarde Jood kende je het hele Oude Testament uit je hoofd. En als Jezus deze tekenen doet, dan weten ze allemaal wie hij is. Deze Jezus, dat moet de Messias zijn. Maar daar willen ze niet aan. Hij doet vele tekenen. Calvijn spreekt over de wonderlijke blindheid van de raad. Ze zien het, ze horen het en ze weigeren te geloven. Heel bewust, heel resoluut. Nee, daar willen wij niet aan. In de houding van de Joodse raad wordt vervuld wat David eeuwen geleden al had voorzegd. We hebben ervan gezongen op Psalm 2. De koningen der aarde stellen zich samen en de vorsten zijn samengekomen. En ze beraadslagen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Eeuwen geleden al voorzegd. Het gaat hier in vervulling. Die Joodse raad, die er heel bewust voor kiest om niet te geloven. Om niet Jezus te erkennen als de Zoon van God. Jezus de Messias, daar willen ze niet aan. Ja, die Joodse raad. Ja, oké, dat is lang geleden. Vanmiddag stonden wij ook bij het graf van Lazarus. We hebben dat machtswoord van Jezus gehoord. Lazarus, kom uit. En in gedachten hebben wij hem zien komen. We hebben het onderwijs van Jezus gehoord. Wij die zoveel meer weten dan de Joodse raad. De Joodse raad wilde Jezus wel ter dood brengen. Maar wij weten van Goede Vrijdag. Wij weten van Pasen. Wij staan erachter. Wij weten zoveel meer. Ja, dat is waar, maar geloof je het? Gelooft u het? In gedachten zie je het wonder van Lazarus. En je hoort de woorden die je zo vaak gehoord hebt, dat is waar. Maar geloof je dat nou? Dat Jezus de Messias is? Ja, dat heeft consequenties, dat zullen we zo dadelijk horen. Maar geloof je het? Of neem je het voor kennisgeving aan? Net als de Joodse raad. Wij die zoveel meer weten. We staan vanmiddag aan één van de twee kanten. Of we staan aan de kant van de Joodse raad. En we kiezen er vanmiddag heel bewust voor om een stapje terug te doen. Om op afstand te blijven staan. Of we komen vanmiddag op de knieën. We scharen ons onder die discipelen. Die er ook heel veel niet van begrepen. Kijkt u maar in vers 16 van ditzelfde hoofdstuk. Jezus zegt, we gaan naar Betanië. De discipelen weten het. In de buurt van Jeruzalem was het gevaarlijk. Thomas zegt, ach, laten we dan maar met hem gaan sterven. Dan zijn we in ieder geval met hem. Hij begrijpt er niks van. Maar uit de woorden proef je de liefde. De liefde die op de bodem van zijn hart ligt. Die liefde voor zijn heiland. En al snapt hij het niet. Hij heeft hem lief. Of Petrus, die zegt, ik zal mijn leven voor u stellen. Hij weet niet eens wat hij zegt. Maar het is wel gemeend. Het is wel de liefde van zijn hart. Herken je dat? Waar gaat jouw liefde naar uit? Of naar de wereld. Of naar hem. En al is het dat je dan niet alles snapt. Jongens en meisjes, mag ik het vanmiddag eens heel eenvoudig aan jullie vragen. Hou je nou van de Heer Jezus? Wie is hij voor jou? De Joodse raad hield helemaal niet van de Heer Jezus. Integendeel, die Heer Jezus, die mens, is gevaarlijk. Die is een bedreiging. Wat zullen wij doen? Gemeente, tast nou de bonen van ons hart. Wij willen zo graag wat doen, hè? Wat zullen wij doen? Ja, ik hoef vanmiddag niet aan u te vragen of u bekeerd wilt worden. Als u dat niet wilde, was u hier niet. Toch? Maar wat willen wij, wat moet ik doen? We willen wel bekeerd worden. Maar we willen het niet krijgen. Konden we het maar verdienen, dan deden we het wel. Moesten we er maar, ik weet niet wat voor doen, geen inspanning zou ons te veel zijn. Wat moeten wij doen aan het werk? En natuurlijk, we weten het. We leven na de zondeval. Wij kunnen de zaligheid niet verdienen. Integendeel. Wij stellen graag voorwaarden. Voorwaarden, ook voor het geestelijk leven. Dan is er tenminste nog iets waar je voor in kunt spannen. Waar je ernst mee kunt maken. En eigenlijk, natuurlijk, we zijn goed gereformeerd, hardop zeggen we het niet. Tussen de regels door menen we dat het bij God meedoet. Wij willen er zo graag wat voor doen. Wij geloven Jezus niet op zijn woord. Wij dragen vooral van onze kant allerlei bezwaren aan. Ja, maar geloven gaat zomaar niet. Maar dat heeft ook niemand gezegd. Ja, maar er moet toch heel wat gebeuren in de mensenleven. Moet eens kijken wat God gedaan heeft. Ja, maar. En zo stapelen wij bezwaar op bezwaar om toch maar vooral ons erachter te kunnen verschuilen. Weg te kunnen duiken. Ja, maar. Eigenlijk bedoelen we gewoon. Ik wil mezelf handhaven. Zolang ik nog voorwaarden kan stellen, kan ik mezelf daarachter verschuilen. En kan ik, zolang daar niet aan voldaan is, kan ik rustig verder leven. Want ja, eerst moet dat nog. En zo zijn wij net als de Joodse raad. De Joodse raad komen ook met allerlei argumenten die niet ter zake doen. Ja, maar politieke instabiliteit, politieke onrust, daar houden de Romeinen niet van. En dan zullen de Romeinen komen en ze zullen onze plaats en ons volk wegnemen als er oproer ontstaat. Hoe ironisch eigenlijk. Nog geen 35 jaar later, in het jaar 70, zijn de Romeinen gekomen. Stad Jeruzalem compleet verwoest. Tempel, niks van overgebleven. Dat argument deed totaal niet ter zake. Ja, het zou ons als Joodse raad onze positie kosten. Ja, dat argument snijdt hout. Ze waren bang voor hun eigen hachje. Zij als Joodse raad waren immers aangesteld door de Romeinen. En wanneer het de Romeinen niet naar de zin ging, dan werd de hele Joodse raad gewoon vervangen. Dan was je fariseer af of hoge priester af. De Joodse raad is bang voor hun eigen leventje. Voor hun eigen positie. Die willen ze niet opgeven. En als ze de angst uitspreken over de natie en over het volk, dan denken ze terug aan vroegere tijden. Toen de stad ook verwoest was en de tempel verwoest werd. Dat trauma aan die gedachten waar de psalmisten over dichten, dat willen ze niet weer. Maar de nadruk valt op onze. Onze plaats. De Joodse raad wil er niet aan. Ze zijn bang voor hun eigen positie. Deze Jezus vormt daar een bedreiging voor. En omdat deze Jezus een bedreiging is, moet dat probleem worden opgelost. En dan doet de hoge priester een stap naar voren. Caiaphas. Hij die dat jaar de hoge priester was. Gij verstaat niets. En dat is in onze taal heel netjes vertaald. Wanneer je de Griekse woorden leest, dan voel je daar de grofheid. Die kenmerkend was voor een Sadduceer. Caiaphas was een Sadduceer. Jullie begrijpen er niets van, mannenbroeders. Dit probleem is niet zo moeilijk. Zelfs heel eenvoudig. Als deze Jezus de bedreiging is, dan moet deze Jezus gedood worden. Dan is er niks aan de hand. Dan kun je gewoon verder met je eigen leven. In deze ene zin wordt de haat van de wereld zichtbaar. Of eigenlijk de wereld? Nee. Wie zijn deze mannen? Dat is de kerk. Dat zijn de hoogste mannen in rang in de kerk. De haat van de godsdienst tegen de persoon van Jezus in deze ene zin. De top van het kerkelijk leven wil niets van Jezus weten. En daarmee, gemeente, zijn we bij onszelf. Want dat leeft nou op de bodem van uw, jouw en mijn hart. Wij willen niets van Jezus weten. Integendeel. Wat willen wij? We willen onze eigen gang gaan. Rust. Laten we eerlijk zijn, we willen toch een rustig leven. Ongestoord. Moet zo'n beetje voortkabbelen, niet te veel tegenslagen. En natuurlijk, godsdienst mag er wel bij horen. Maar ondertussen willen we gewoon rust, want het gaat om mijn leven. En ik bepaal hoe ik leef. En we weten het. U komt vandaag waarschijnlijk niet voor het eerst in de kerk. Dan weet u en dan hoort u zondag aan zondag dat het zo niet kan blijven. Dat er verandering nodig is, dat er bekering nodig is. Dat we anders zo God niet kunnen ontmoeten. Maar wees nou eerlijk, als je dat 10 keer hoort, ben je daar toch ook aan gewend? Tuurlijk, het hoort erbij. En thuis komen we, ja, het was wel ernstig vanmiddag, juist dat alles. We weten het. Allemaal. Als wij zo sterven als wij geboren worden. Als wij zo God moeten ontmoeten, dan kan het niet. Dan zijn we verloren. Maar drukt de ernst? Ook dat is toch gewenning. Als je het maar vaak genoeg hoort. Wij gaan door op onze eigen gekozen wegen. Blindeerkleppen op, gefocust op wat we willen. En God roept maar. En hij klopt maar op de deur van ons hart. En wij zijn net als de Joodse raad. Laat mij met rust. Ik wil er niet aan. En als God niet zou gaan ingrijpen, dan bleef de hemel angstig leeg. Want zo zijn wij allemaal. Vol van onszelf. Gericht op onszelf. En we doen ons best om God zo ver mogelijk buiten de deur te houden. Maar wat is nou het wonder? Dat God ons niet met eerbied gesproken laat aanmodderen. En denkt, als u niet met mij wenst te rekenen, dan bekijkt u het maar. Maar God zelf grijpt in. We zien dat in onze tweede gedachte. Zeker aan die woorden van Caiaphas, die laten niets aan de verbeelding over. Grof als hij is, spreekt hij heel duidelijk. De tomeloze haat in deze woorden Die haat tegen Jezus, tegen de mens, wordt zichtbaar en voelbaar. Maar Johannes laat ons nog op iets anders letten. Dit zei Caiaphas niet uit zichzelf, maar zijnde hoge priester deszelfde jaars profeteerde hij. Dat Jezus zou sterven voor het volk. Johannes legde de vinger bij. Caiaphas profeteert. De tong van Caiaphas wordt door de Heere gebruikt om deze woorden te spreken. Met welk doel? Opdat niemand van de Joodse raad later voor God te verontschuldigen zou zijn. Dat er niemand zou zijn die het later zou zeggen tegen de Heere: Heere, ik heb niet geweten dat deze Jezus uw zoon was. Ik heb niet geweten dat u verwachtte dat wij voor hem buigen zouden. Het is immers de hoge priester die het woord neemt. Jongens en meisjes, de hoge priester was niet zomaar een priester. Het was de hoge priester. De man die eenmaal per jaar in het heilige der heiligen mocht binnengaan. Achter die schaal met bloed. Om verzoening te doen voor zichzelf en voor het volk. De hoge priester die daar was waar God woonde. Die het dichtst bij God stond. De hoge priester die in het Oude Testament de loten wierp als God om raad gevraagd werd. Die soms ook een ziener werd genoemd. Deze gezant die het dichtst bij de Heere staat, wordt door de Heere zelf gebruikt om deze boodschap uit te spreken. Caiaphas met een goddeloze bedoeling. Maar de Heere zelf zorgt ervoor dat het evangelie erin doorklinkt. Jongens en meisjes, ken je nog zo'n persoon uit de Bijbel? Denk maar aan Bileam. Bileam die door de koning van de Moabieten geroepen wordt. Als het volk Israël aan de grens ligt. Bileam die de opdracht krijgt: vervloek dat volk. Alleen dan zal ik hen kunnen overwinnen. Maar Bileam die in opdracht van de Heere de zegen moet uitspreken over dat volk. En zo moet Bileam met een verkeerde intentie toch goede woorden spreken. Zo is het ook met deze hoge priester. Zijn woorden zijn bedoeld vol haat. Maar God gaat het ten goede gebruiken. God gaat deze woorden gebruiken om zijn heilsplan te ontvouwen. Johannes mag gaan schrijven over dat grote doel waartoe de Zoon des Mensen naar de aarde kwam. Waarom kwam hij eigenlijk? Wat was het doel van zijn komst? Was het niet om te lijden en om te sterven? Hij die de hemel wilde verlaten en al die verdrukkingen op aarde wilde ondergaan. Zelfs zijn leven wilde afleggen. Tot in de dood. Caiaphas wordt door God zelf gebruikt om aan de Joodse raad dat evangelie te verkondigen. Johannes had het in het eerste hoofdstuk al geschreven, vers 29. Zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En in andere woorden herhaalt Johannes hier dat. Dat was het doel van zijn komst. Hij zou gaan lijden en sterven. Alleen door te sterven kon hij borg zijn. Verzoening door voldoening. En we weten het, gemeente. Dat horen we immers elke zondag. Elke zondag horen we dat het onze zonden zijn die scheiding maken tussen God en mij. Onze zonden die scheiding elke dag groter maken. Die ons steeds verder bij de hemel vandaan brengen. Die ons steeds dichter bij de hel brengen. En we weten het, wat de Heere gezegd heeft. Voor elke zonde die gedaan wordt, moet betaald worden. De Heer had er zelfs zijn vloek aan verbonden. Vervloekt is een ieder die niet blijft in alles wat staat in het boek van de wet, om dat te doen. En daarmee is onze positie getekend. Vervloekte mensen. Die wet van God, die wij elke zondagmorgen horen of ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. Die wet bepaalt ons erbij. Vervloekt. Door de zonde van gisteren. Door de zonde van eergisteren. Wij denken in termen van kleine zonde, grote zonde, nou God niet. Elke zonde is zonde. En is er oorzaak van dat de scheiding tussen ons en God groter wordt. Vervloekt onder de wet. Reddeloos verloren. Maar Johannes gaat de bazuin van het evangelie aan de mond zetten. De Heer Jezus wilde sterven. Hij had het niet verdiend. Hij had niets gedaan. Op grond waarvan hij de dood verdiend had. Integendeel, hij had het, we hebben het gelezen, hij had de dood bij zijn leven onder zijn macht. Hij zei: Lazarus, kom uit, en hij kwam. De dood die hij in zijn macht had, die wilde hij zelf ingaan. Jezus wilde een vloek worden. Door gehangen te worden aan het kruis. Hij wilde die vloek op zich nemen. Waarom? Hoe zegt Paulus het? Om een ieder. Om een ieder. Die onder de vloek van de wet is. Van de vloek van de wet te verlossen. Doordat hij wilde lijden en sterven, mag er vanmiddag gepreekt worden. Laat de Heer zijn woord uitgaan, dit woord: u kunt zalig worden. U kunt behouden worden. Dat zegt de Heer vanmiddag tegen een ieder die het horen wil. Er is redding mogelijk. Omdat hij wilde lijden en sterven. Omdat hij aan de vloek van de wet wilde beantwoorden. Dus alleen om hem. Want daar aan de voet van het kruis, daar valt wel de scheiding. Hij wilde lijden en sterven. Dat betekent: van mijn kant dus niets erbij. Helemaal niets. Dat betekent: alles van mij gaat eraan. Dat kost mij mezelf. Dan ben ik niet langer de baas in mijn eigen leven. Dan wordt hij de koning van mijn leven. Dan gaat het er niet meer om: wat zal ik doen? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ik van de troon af. Hij erop. Hij alleen. Niets van onze kant. Dat vraagt dus volkomen overgave. Die Joodse raad wilde daar niet aan. Die wilde zichzelf niet opofferen. Jezus aan de kant, dan kunnen wij rechtdoor. Gewoon verder gaan met het leven zoals wij het leven. Dan kan ik mezelf handhaven. Vanmiddag de vraag naar ons. En wij? Aan de voet van het kruis ben je welkom. Zonder voorwaarden. Maar daar stelt hij de voorwaarden. Dan is het alleen om het werk wat ik gedaan heb. Daar kan niets van ons bij. Daar mag niets van ons bij. Ja, wat zouden we eigenlijk mee willen brengen? Alles wat wij meebrengen, dat is toch een belediging voor zijn werk. Dat is toch een belediging voor zijn genade. Omdat de Heer Jezus wilde lijden. Omdat hij de vloek van de wet op zich wilde nemen. Omdat hij daar onderdoor wilde gaan. Tot in de dood. Daarom is er vrijspraak mogelijk. Gemeente, we zien hier op een ontzagwekkende wijze de liefde van God. Dat de Heer Jezus dit niet alleen doen moest, dat is waar. Maar dat hij het nou ook doen wilde. Dat hij deze weg wilde gaan. Waarom deed hij dat? Omdat hij van die vervloekte zondaren die op weg zijn naar de hel. Omdat dat is wat ze verdiend hebben. Omdat de Heere die met eerbied gesproken in hun kraag grijpt. Want wij willen niet hoor, laat dat duidelijk zijn. We kunnen wel zeggen dat we bekeerd willen worden. Maar dat willen we helemaal niet. En daarom bouwen we maar wat graag voorwaarden en allerlei moeilijkheden op. Maar we willen het niet. Op de bodem van ons hart leeft het. Heere, ik heb voor uw wet, uw woord en uw genade geen belangstelling. Ik ga mijn eigen gang. Ik leef voor mezelf. Maar omdat hij wilde lijden en sterven, daarom trekt hij. Als het aan ons lag, bleef de hemel leeg. Want wij leven allemaal voor onszelf. Wij willen niks met God te maken hebben. En natuurlijk, we zeggen het wel, we kunnen onszelf niet bekeren en we weten dat we gelijk hebben, want dat is ook zo. Maar wees dan gewoon eerlijk, gemeente, en zeg gewoon, ik wil het niet. Ik wil mij niet kwijtraken. Dit aardse leven, mijn hebben en mijn houden, het bevalt me zo best. Ik wil niet. Ik wil niet aan de kant gezet worden. Ik ben net als de Joodse raad. Laat mij met rust, heren. Doe het niet. Laat mij mijn gang maar gaan. En daarom gaat God zelf ingrijpen. Jezus gaat lijden en sterven voor zijn volk. Hij gaat die weldaden die hij verworven heeft uitdelen. Uitdelen. En als hij trekt, dan komen we. Dan komen we. Dan kunnen we niet anders. Als de Vader trekt, dan kom je. Ja, maar ben ik dan, moet ik dan maar willekeurig afwachten? Of God mij wel wil trekken? De eis ligt er, bekeer u. En dat wij hebben gezondigd in het paradijs is niet Gods schuld. God mag het eisen, ook vanmiddag. Ik heb recht op u, ik heb recht op jouw leven. Bekeer je. Ja, maar nee, dat is jouw probleem. Bekeer je. Dat is mijn eis. En die blijft staan. Dat is een eis die niet vraagt om allerlei bezwaren van uw kant. En die bezwaren, ik weet het, ze kunnen er zijn. Maar weet de Heer ervan? Waarom laat de Heer nou zijn eis over ons uitgaan, als wij het zelf niet kunnen? Is dat om ons tot wanhoop te brengen? Nee, op de knietjes, lieve vrienden. Heere, u zegt het. Ik moet bekeerd worden en ik wil het niet. Alles in mijn leven komt er tegenin en ik bouw het liefst torenhoge muren van bezwaren om u maar op afstand te houden. Maar breek ze af, Heere. Doe mij zien wie ik ben. Laat mij zien dat ik in het grootst mogelijke gevaar ben. Dat ik onder de vloek lig. Ik heb het zo vaak gehoord, het heeft me nooit wat gedaan, Heere. Maak het nou anders. Uw woord. Daarin hebt u beloften gegeven. En Heere, ik pleit op uw eigen beloften. Heere, mag ik u houden aan uw eigen woord. U die machtige tekenen deed in het verleden. U wilt ze ook doen in het heden. Doe het ook aan mij. Hoe zegt de dichter het 81? Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Dat lijden en sterven. Van eeuwen geleden. De weldaden daarmee verworven wil de Heer Jezus uitdelen. Mensen die er zelf niet bij kunnen. Nee, dat kunnen we ook niet. Laat het maar heel helder zijn. Hij wil het uitdelen. Ook vanmiddag onder het woord. De Heer Jezus zelf vergadert zijn kerk. Johannes schrijft het al. Zelfs uit de heidenen zullen ze erbij roepen. Of ben je vanmiddag afgehaakt? dacht je, nou ja, het klinkt wel goed en eigenlijk, ja, weet je, rustig verder gebouwd aan je muren van bezwaren. Of eigenlijk zit je te wachten op het amen en dan nog twee versjes zingen en dan gaan we weer naar huis. En dan is het weer zondag geweest en morgen begint de werkweek weer. Vergis je niet, lieve vrienden. Die Joodse raad moest het horen uit de mond van Caiaphas. Waarom? Omdat niemand te verontschuldigen was. We hebben het vanmiddag allemaal gehoord. Hier en thuis met ons verbonden. Het is in onze oren ingegaan. Later zullen wij nooit tegen de Heere kunnen zeggen: Heere, ik wilde wel bekeerd worden, maar u wilde het niet. Dan zal de Heer het zeggen. 27 maart 2022, 'smiddags, was je in de kerk. Heb je het gehoord? Dat mijn zoon die vloek nou op zich wilde nemen. Hoe had je dan kunnen twijfelen naar mijn gewilligheid? Als mijn eigen zoon de dood in wilde gaan. Vader, zou u het doen? Ik zie vaders genoeg vanmiddag. Heeft u een van uw kinderen over voor vijanden in de dood? Nee toch? God de Vader deed het. Hoe kunnen wij dan zeggen? Hoe kunnen wij dan twijfelen aan zijn gewilligheid? Hij wil het. Hij wil het uitdelen. Aan verloren zondaren. Aan discipelen die er nog in hun leven vaak maar weinig van begrijpen. Die kunnen het krijgen. Met de beden. Moede kom ik. Arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. Amen. Yeah.